Gemeente van Christus. Jongens en meisjes, soms zit er bij de Donald Duck of bij een ander blad wel eens zo'n 3D-brilletje. Zo'n plastic brilletje wat je op kan zetten. Dat betekent driedimensionaal. Als je dat brilletje opzet, dan zie je iets bijzonders. Het plaatje op bladzij 8 ziet er met die bril ineens heel anders uit. Eerst zag je een huis en een paar koeien en een trekker. Maar met die 3D-bril krijgt alles meer diepte. Het huis staat voor een berg en dat is helemaal in de verte. En de wei waar die koeien in lopen is ook heel diep. Met zo'n 3D-brilletje zie je alles ineens dieper en breder. Nou, voor het evangelie dat Johannes heeft geschreven, heb je eigenlijk ook zo'n 3D-bril nodig. Want de woorden die Johannes schrijft, hebben grote diepte. Alleen heb je dat niet direct door. Het verhaal over de bruiloft in Cana is op het eerste gezicht namelijk heel eenvoudig. Twee mensen gaan trouwen, de wijn is op en Jezus redt het feest. Zo eenvoudig is het. Ja, maar het is bedrieglijke eenvoud. Want Johannes schrijft met diepte. In meer dimensies, in zijn woorden klinkt van alles mee. Een voorbeeld, in vers 1 staat dat er op de derde dag een bruiloft is. Op de derde dag. Oh, dat is dinsdag. Het feest is zeker op dinsdag, ja. Maar in de Bijbel is de derde dag ook vaak het moment waarop God iets gaat doen. Als het volk Israël bij de berg Sinaï is aangekomen, dan komt de Heere God met zijn heerlijkheid op de derde dag. En zal ook Jezus niet op de derde dag worden opgewekt uit de doden? Proeft u het zomaar een paar accenten die meeklinken. In de woorden van Johannes schemert van alles door. Over elk woord is nagedacht. In vers 11 geeft Johannes dat trouwens ook aan. Hij zegt, wat hier in Cana gebeurt, staat niet op zichzelf. Is niet zomaar een gebeurtenis. Jezus heeft hier zijn heerlijkheid geopenbaard. Jezus laat in Cana iets van zijn glorie zien. Goed opletten dus. Hou je 3D-bril maar op. In het dorpje Cana is het feest. Een man en een vrouw gaan trouwen. Ik denk dat het hele dorp wel zo'n beetje van de partij is. Jezus is ook uitgenodigd. En tussen al die vrolijke gasten zie je ook zijn leerlingen en Jezus' moeder. Wat hoort er bij een bruiloftsfeest? Een bruidstaart zeker. Maar in het oosten is het vooral ook wijn. Wat is nu een bruiloft zonder wijn? Wijn, dat is vreugde, leven, overvloed. Bij de profeet Amos staat er, de bergen zullen druipen van zoete wijn. Al de heuvels zullen daarvan overvloeien. Wijn, dat is vreugde, leven, overvloed. Ja, maar laat nu uitgerekend de wijn ontbreken, de wijn is op, een tekort. En dat is niet minder dan een ramp. Nu valt het bruiloftsfeest in het water. Als je als bruidspaar niet eens voor genoeg wijn kan zorgen op je feest, dan sta je er gekleurd op. En je familie erbij, het is een schande. En de komende weken zal er in Cana en in de wijde omtrek over niets anders gesproken worden. Moet je nou toch horen, de wijn was op. Ja, maar zover komt het niet. Want Johannes vertelt hoe Jezus het bruiloftsfeest redt. Er staan daar op dat feest ook 6 stenen watervaten. Die vaten worden gebruikt om vuile handen en stoffige voeten schoon te maken. Dat gebeurde volgens Joodse reinigingsvoorschriften. En Jezus zegt tegen de bedienden: vul de vaten met water. En dat doen ze. Tot de rand toe vol. Zo'n 600 liter bij elkaar. Schep er nu wat uit, zegt Jezus. En breng het naar de ceremoniemeester. Ook dat gebeurt. En dan blijkt het water wijn te zijn geworden. Als de ceremoniemeester ervan proeft, dan zegt hij verwonderd tegen de bruidegom: waarom heb je de gebruikelijke tactiek niet gevolgd? Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor. En als men flink gedronken heeft, nou dan wordt de mindere wijn voorgezet. Men proeft toch geen verschil meer. Maar u hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Zo kan het bruiloftsfeest doorgaan. En Johannes schrijft: dit heeft Jezus in Cana gedaan als eerste teken. Als eerste teken van wie hij is. Gemeente, als je daarover nadenkt, is het eigenlijk wel apart. Dit eerste teken. Water wordt veranderd in wijn. In zijn evangelie vertelt Johannes wel over 7 wondertekenen die Jezus doet. Het 7e teken is de opwekking van Lazarus uit de dood. Maar Jezus geneest ook een blinde man, de zoon van een hoveling. Er is het bekende verhaal over die man die al 38 jaar lang ziek is bij het badwater Bethesda. Die wordt ook genezen. En in hoofdstuk 6 geeft Jezus aan maar liefst 5000 mensen te eten. In de wonderlijke broodvermenigvuldiging. Stuk voor stuk zijn dat indrukwekkende wondertekenen. En je proeft daarin ook de noodzaak. Als een zieke wordt genezen. Als Lazarus uit de dood wordt teruggeroepen. En die maaltijd voor 5000 mensen. Die maaltijd is ook broodnodig. Ja, maar dat eerste teken in Cana. Water wordt wijn. Past dat wel in het rijtje? Valt dat niet uit de toon? Is het toch niet wat vreemd dat Jezus juist dat als eerste doet? Hoe moet je dat zien? Gemeente, je kan natuurlijk uit wat Jezus doet voor dat bruidspaar opmaken dat wij met al onze noden en tekorten bij hem aan mogen kloppen. Dat je ook in zo'n concreet geval als dat wijntekort in Cana het van Jezus mag verwachten. En daarom zegt de moeder van Jezus ook tegen de bedienden: wat hij tegen jullie zal zeggen, doe dat. Zo is het ook. Je mag met al je noden bij hem aankloppen. En toch, het gaat hier om meer. De redding van dit feest verwijst naar iets groters. Dit teken betekent iets. Gemeente, als je naar een bruiloft toe gaat, dan voel je soms heel sterk hoe dynamisch zo'n feest is. Wat er met een bruiloft allemaal in de lucht hangt. Wat er op het spel staat. Liefde, verlangen, trouw en tederheid. En ook hoop. Hoop op zegen, hoop op vruchtbaarheid, op toekomst. Het is niet toevallig dat in de Bijbel dat beeld van een bruiloft ook gebruikt wordt voor de verhouding tussen God en zijn volk. God is de bruidegom, Israël is de bruid. In Hosea zegt God: ik neem u aan als mijn bruid voor altijd. En met mijn 3D-bril zie ik dan hoe die bruiloft in Cana diepte krijgt. Nee, het gaat niet alleen over deze jongen en dat meisje die gaan trouwen. Hoe dat bruidspaar precies heet en hoe de bruid eruit ziet, dat lezen we niet eens. Nee, de grote vraag is: gaat het bruiloftsfeest nog wel door? Kan het nog wel doorgaan? Want nu er geen wijn meer is, is de glans ervan af. Is de glans van het leven af. Waarom trouwden veel stelletjes in Israël op de derde dag? Nou, dat gebeurde omdat bij de schepping in Genesis precies op de derde dag God tot twee keer toe zegt: het is goed, het is goed. En zo was Gods begin ook. Goed, zeer goed. Maar al snel raakte de glans van de schepping van het leven af. Israël gaat in het Oude Testament achter andere minnaars aan. Achter andere goden aan. Verbond met God of niet. En wij kijken dan tegelijk in de spiegel, gemeente. En wij herkennen ons in Israël. Wij herkennen ons in Adam. De mens betekent dat toch. Die zo graag op Gods stoel wil zitten. En zo alles verspeelt. En wat brengt het allemaal met zich mee? 2009 is nog niet zo lang bezig. Maar dat het niet goed is, ja, dat weten we wel. Nog altijd is er geen oplossing voor duizenden ontheemden in Darfur en in Congo. De situatie in Zimbabwe is nog steeds uitzichtloos. Net als het Israëlisch-Palestijnse conflict. Er zijn ontelbaar veel plaatsen waar de wijn op is. Waar geen enkel zicht is op een feest. In de verhouding tussen volkeren onderling. Oplopende spanning. Honger. Onrecht. De schepping die zucht onder onze wurggreep. Maar ook in ons eigen kleine leven. Eenzaamheid. De leegte van de dagen die zich aaneenrijgen. De slepende, slopende ziekte. De glans is eraf nu mijn man er niet meer is. Of je was jong en het was zo veelbelovend het leven, maar wat is er van overgebleven? Of je was zo blij met dat kind, maar wat werd het een moeizame relatie. De glans is eraf. Ik hoop dat u het proeft. Hier in Cana gaat het om een concreet feest dat op een fiasco dreigt uit te lopen. Maar goed beschouwd staat er nog veel meer op het spel. Hoe zal het aflopen met de bruiloft, met het verbond tussen God en de mensen? Zal de glans in deze gevallen wereld weer over de dingen heen kunnen komen? Dat is de spannende vraag. En gemeente, al in hoofdstuk 2 laat Johannes zien waar het in Jezus' komst om te doen is. Op de bruiloft in Cana verschaft hij wijn. Hij is gekomen om de vreugde terug te brengen. Om aan het leven weer glans te geven. De glans van Gods trouw en genade. Hij is gekomen, Jezus zegt het zelf in Johannes 10, opdat zij het leven hebben en overvloed. En dat wordt hier in Cana indrukwekkend en sprankelend en verrukkelijk zichtbaar. Wij zagen er geen gat meer in. Wij hadden er geen hoop meer op. Wij hebben alles verknoeid. Maar Jezus brengt de vreugde terug. Het feest gaat door. Toch door. Gemeente, tegen die achtergrond is dat eerste teken van Jezus dus toch niet zo vreemd. Dat eerste teken, dat is in die hele serie van 7 tekenen toch niet zo'n vreemde eend in de bijt. Want dat er geen wijn is, dat er geen vreugde meer is, dat is vanuit de Bijbelse verbanden gezien dus niet zozeer een luxe probleem. Het is het meest fundamentele probleem voor de wereld waarin we leven voor ons mens zijn. Want het raakt aan alles, het raakt aan het echte leven. Of er nog hoop is. Nu Johannes verkondigt het ons vanmiddag. Jezus is daarvoor gekomen. Goddank. En met dit wonderteken in Kana wordt ook voor het vervolg de toon gezet, zegt Johannes. Staat ook heel mooi in vers 11. Het is maar een klein woordje wat de Statenvertaling heeft vertaald met dit beginsel van de tekenen heeft Jezus gedaan. Dit beginsel, het is meer dan een begin, dat is een principe, dit beginsel. Wat bedoelt Johannes? Hij wil ermee zeggen, wil je weten waar het Jezus om begonnen is? Kijk dan naar Kana. Daar wordt de toon gezet. En alle andere tekenen die Jezus zal doen, de opwekking van Lazarus, de genezing van een blinde, al die andere tekenen hebben allemaal daarmee te maken. Met de vreugde die terugkomt, die zich zal doorzetten. De hoop die het zal winnen. Met de glans die weer over het leven van mensen heen gaat vallen. Met het koninkrijk van God dat komen zal. Daar is Jezus voor gekomen. Dat is zijn missie. En hier kan je dat wel zien. Goed, zegt iemand misschien. Maar wat er in Kana gebeurt, dat is een teken. Het wijst ergens heen. Maar wanneer brengt Christus dan de glans weer over het leven? Wanneer redt hij het verbond tussen God en de mensen? Gemeente, daar zegt Johannes tussen de regels door ook iets over. Wanneer Jezus' moeder, haar naam wordt niet genoemd, Maria, wanneer Jezus' moeder tegen hem zegt, ze hebben geen wijn, doe er eens wat aan, dan gebruikt Jezus nogal scherpe woorden tegen haar. En dan zegt hij, mijn uur is nog niet gekomen. Dat klinkt zoals, het is nu nog geen tijd. Jezus' hulp komt niet op bestelling, ook niet op bestelling van zijn moeder. Maar, ik hoop dat u erbij kunt blijven, maar ook dat woord, mijn uur is nog niet gekomen, ook dat is een woord met diepte, met meer dimensies. Want straks, helemaal aan het einde van het evangelie, is er nog één moment, één ogenblik waarin Jezus en zijn moeder samen zijn. En dat is aan de voet van het kruis. Vrouw, zie uw zoon. En Johannes zegt, dat is het uur van Jezus. Wanneer redt hij het verbond van God en de mensen? Wanneer redt hij de glans over de schepping? Wanneer opent hij de weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Daar, waar Jezus sterft op Golgotha. Als het lam van God zich voor ons in de dood geeft. En juist dat verschrikkelijke moment van lijden. Juist dat moment. Hoe vreemd het ook klinkt. Maakt Jezus' heerlijkheid het meest zichtbaar. Als hij voor ons intreedt. Om mijn schuld te verzoenen. Dankzij zijn offer kan het feest doorgaan. Voelt u nu hoe Kana de toon zet? Hier komt de bruisende stroom van het koninkrijk naar buiten. Een stroom van vreugde en van leven. Een stroom ook van overvloed. Ja, dat ook. Want het gaat om maar liefst 600 liter. 6 watervaten vol. Soms kun je wel eens het idee hebben dat geloven een ander woord is voor schraal en voor zuinig. Misschien wel voor zuur. Dat is ook het beeld dat je van God kan hebben. Hij wil niet dat ik plezier beleef. Mag een christen eigenlijk wel lachen? Ja, daar kan je om lachen, maar er zijn mensen die daarmee zitten. Een gemeente, als dat waar zou zijn, dan was Jezus natuurlijk nooit op de bruiloft in Cana gekomen. Dan had hij de uitnodiging teruggestuurd. Of dan had Jezus dat wijntekort aangegrepen om de mensen eens even ernstig te vermanen. Het gaat om veel diepere dingen dan zo'n oppervlakkig feest. Denk erom. Maar zo is het niet. God is niet zuinig en karig. En de Heer Jezus voelt zich niet te geestelijk voor zo'n vrolijk feest. Hij maakt van water wijn. En niet weinig ook. Hij gunt het bruidspaar. Hij gunt de gasten. Ja, hij gunt ons overdadige vreugde. Ja, ook ons. Want gemeente, die wijn is nog steeds niet op. Een van de oude kerkvaders, Hieronymus, die zegt ergens: elke keer als in ons midden de tafel gereed staat, drinken wij er ook nog van. Van de wijn van Cana. En zo is het. De overvloed die Jezus ons biedt, raakt niet meer op. En dat is voor ons allen een belofte en een uitnodiging. Ik hoop dat u dat aanvoelt. Johannes laat in zijn boekje heel subtiel en ook heel intens zien. Dit is nou Jezus. Weet u dat nou nog niet? Hij brengt de vreugde terug. Hij is de hoop voor de wereld. Als je dat weet, als je dat weet tot in het klokhuis van je leven, hij is het. Laat het dan ook op hem aankomen. Hij verwacht nieuwe gasten. Onafgebroken nodigt deze bruidegom nieuwe gasten tot de jongste dag. Laat het dan ook op hem aankomen. Van de discipelen lezen we dat ze dat inderdaad doen. Er staat: de leerlingen geloven in hem. Dat wil zeggen, ze hebben vertrouwen in Jezus. Ze vertrouwen erop dat het met deze Jezus wat kan worden met het leven. En zo wordt het ook tegen ons gezegd, gemeente. Kom ook in de lichtkring van Jezus staan. Van het goede leven met God dat hier in Cana begint. Kom ook in die lichtkring staan. In een van de trouwliturgieën die we in Dirksland gebruiken, staat een prachtig gebed. En er wordt gebeden: Heere, wil ook voor dit bruidspaar het water van het alledaagse leven maken tot de wijn van uw koninkrijk, fonkelend van vreugde, vol van uw vrede. Wil het water van het alledaagse leven maken tot de wijn van uw koninkrijk. Dat mag je natuurlijk ook bidden als je alleen gebleven bent, al of niet gewild. Als je huwelijk is stuk gegaan, als je een geliefde verloren hebt. Dat mag je ook bidden als je een andere geaardheid hebt. Dat mag je ook bidden als er grote zorgen zijn. Als er geen uitzicht op genezing meer is. Laat het water van het alledaagse leven worden tot de wijn van uw koninkrijk. Je mag het ook bidden als je het liefst wil stoppen met die stomme school. Of als je baan elke dag hetzelfde is. Of als u oud geworden bent. En de dagen rijgen zich aan een en er hangt een grauw sluier over je leven. Maak het water van het alledaagse leven, o God, alsjeblieft tot de wijn van uw koninkrijk. En laat zo iets van uw glans over mijn leven vallen. Iets van uw vreugde die onbreekbaar is. Nee, ik ben niet alleen. hoorde ik die weduwe zeggen, ik ben niet alleen. Hij is bij me. En daarom ben ik ook niet bang. Zij ervoer iets van die vreugde, iets van die glans. Een vreugde die het zelfs uithoudt in de diepten van het leven. Een vreugde die zelfs niet stuk breekt in het aangezicht van de dood. Met je verstand kan je dat niet begrijpen. Maar het geloof ziet op Jezus, die water in wijn heeft veranderd. Het feest zal doorgaan. Het feest zal toch doorgaan. En ik zal lachen en juichen, al is het door mijn tranen heen. Tot we bij Christus aan tafel mogen zitten, aan het bruiloftsmaal van het Lam. En we tegen onze bruidegom zullen zeggen, u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard. Amen.